kijken met elkaar naar de doop van God niet.
De doop de Heilige Geest niet. Heel veel van u hebben ervaringen gehad tijdens de Alpha Weekend. En dat stopt nooit met de Alpha Weekend. Want in de week daarna, dan gebeurt er nog steeds dingen. Je ervaart nog steeds dingen. Wie heeft de afgelopen week nog iets ervaren dat hij wilt vertellen? Vorige week toen ik het vroeg, toen waren er een aantal mensen die doken gelijk weg. Zijn er nog mensen die iets willen vertellen? Hoe is het de afgelopen week gegaan? Na het weekend. Want zo'n weekend is zo'n een bergervaring. Mozes was op de berg Sinaï en daar heeft hij God ontmoet. En de heerlijkheid van God was daar. En toen hij van de berg afkwam, toen kon iedereen het zien. Zijn gezicht straalde. De discipelen van Jezus, die was met Jezus ook op de berg. En ineens veranderde hij. En hij ging ook helemaal stralen. Gods heerlijkheid kwam door hem heen. Zo'n bergervaring. En zijn gezicht straalde daarna. En toen ze beneden kwamen en toen waren er mensen die kwamen naar de andere discipelen van Jezus met de verzoek om te bidden voor een ziek kind. En dat konden ze niet. En een hele discussie en een herrie van hoe kan dat nou en waarom niet. En wij zijn bij hem gekomen en ze konden niet helpen. En zie je wel, God help je niet. En allerlei zulke dingen gebeuren er. En dan is het zo'n dimper. En soms hebben mensen dat ook. Dan hadden ze een enorme belevenis tijdens het Alpha Weekend. En dan gaat het door. En dan ineens komt er wat. En dan boem. En dan heb je dat gevoel ben je kwijt. Wie kent dat? Dat je ene moment had je iets fijns ervaren van God. En dan gebeurt er dingen en nare dingen. En dan ineens ben je dat gevoel van securiteit en veiligheid ben je kwijt. Wie kent dat? Oké. Maar ben je dan God kwijt? Nee. God is niet afhankelijk van ons gevoel. Maar wij moeten leren om alert te zijn. En juist met de Alpha Weekend, dan gaan wij ook binnen voor het doop met de Heilige Geest. En dan gebeurt er hele goede dingen. Maar wij moeten van daaraf verder gaan. En hoe gaan we nou verder na zo'n weekend? Is wij moeten leren ontdekken. Wat zegt God aan ons? En wat God aan ons zegt, is hierin vervat. In dit boek. In de Bijbel. Mensen zeggen soms, ik wil zo graag Gods stem horen. Nou, Gods stem gaat uit welke gedeelte van God? Waar komt zijn stem vandaan? Uit zijn mond. Goed zo. Niet een strikvraag, maar Gods stem komt uit zijn mond. Maar als ik zijn stem wil horen, dan moet ik mijn oren en mijn ogen dicht bij zijn mond brengen, of niet? Waar vind ik zijn mond? Dit is zijn bovenlip en dit is zijn onderlip. God heeft gekozen, ik heb het niet besloten, God heeft gekozen om zijn woord te gebruiken om tot ons te spreken. Wanneer Jozua een nieuwe avontuur binnengaan en God zegt, joh, vergeet nou wat voorbij is, mijn knecht Mozes is dood, gaan en trek het beloofde land binnen, ik heb voor jou een belofte. Dan zegt hij, wees sterk en moedig, maar hij zegt, overdenk en overpeins mijn woord dag en nacht. Hij zegt, denk goed erna. Mediteer. Denk erna over mijn woorden. En als je mijn woorden, zegt God, in je hart bewaart, zal je voorspoedig zijn in alles wat je doet. Zal je succes hebben in alles wat je doet. En daarom is dit boek aan ons gegeven. En die boek zit in er psalmen. En die eerste christenen hadden niet het Nieuwe Testament zoals wij die hadden. Zo, wat hebben ze geleerd? Ze hebben de liederen van Israël geleerd. En de liederenboek van Israël, dat is de psalmen. En de eerste psalm, de eerste lied die de kinderen uit hun hoofd moest leren, staat er ook, want je moet Gods woord bewaren in je hart en dat overpeinzen. Overpeinzen, wat is dat nou? Wat denk jij als je overpeins wordt, Sjoor?
Hard nadenken.
Goed. Goed. Overpeinzen is hard nadenken. Nadenken van wat betekent het? Hoe raakt het mij? Wat zou dit inhouden? Dat is hetzelfde woordje als mediteren. Nadenken. En hij zegt wie Gods woord in zijn hart bewaart en nadenkt dag en nacht, is als een boom aan waterstromen. Geeft zijn vrucht op zijn tijd. Alles wat hij onderneemt zal gelukken. Alles wat hij onderneemt is een succes. Wil je succes in je leven? Wil je dat je weg alleen maar omhoog gaat? Want dat wil God. Dan zegt hij, moet jij zijn woord in je hart nemen. Je moet het bewaren. Je moet het lezen. Je moet het voor ogen stellen. Je moet het gaan lezen. En terwijl je het gaat lezen, gaat het ineens gebeuren dat zo'n woord uitspringt en je hart raakt. Of dat je treft. En dat je denkt, wauw. Wie kent dat gevoel? Wie kent zo'n ervaring? Nou, dat moet je koesteren. En zo'n woord opschrijven. God zegt, schrijf die woorden van God op. Het staat in Habakkuk, wanneer je zo'n woord van God, schrijf het op, dat je het ineens kan zien. Zelfs indien je de mensen voorbij lopen, dat ze het zal opmerken. En leef daaruit. Dan gaat het leven. En zo is dit ook, weet je, heel veel van de mensen in de tijd van Paulus, daar waren geen kerken. Paulus ging naar plaats en dan begon hij te preken. Hij nodigde de Heilige Geest uit en er gebeuren wonderen en tekenen. Mensen worden aangeraakt, dol enthousiast. Wauw, er gebeurt iets nieuws. En nu moeten ze beginnen te leven als christenen. En daarom meer dan de helft van het Nieuwe Testament is geschreven voor Paulus. En het is geschreven voor nieuwe, jonge christenen. En dit is de bedoeling daarvan. Waarom? Er was geen kerk. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Iedereen van ons die hier zit, heeft een beeld van een kerk. Als ik het woord kerk zeg, dan heb je een plaatje in je hoofd. Niet waar? Sommigen die zien een groot gebouw met allemaal van die glas en lood ramen. Anderen die horen onmiddellijk zo'n orgel in hun oren. Anderen die denken gelijk aan saaie, lange preken. Of stilzitten in een banken, kien pepermenten eten als je gereformeerd was. Hè? Of dat ze daar zitten als kinderen en orgelpijpen tellen of de stenen tellen of zitten wensen dat je op een andere plaats was. Niet waar? Maar in die tijd hadden ze nog geen beeld van een kerk. Ze wisten niet eens wat de kerk was. Ze hadden nog geen gebouw. Ze kwamen samen in zalen overal. En dan schrijft de apostel Paulus en de Petrus schrijft. En die mensen schrijven brieven. En ze vertellen die jonge nieuwe christenen die ervaring met God hadden. En ervaring met de Heilige Geest hadden. Zo moet je eigenlijk het geloof gaan uitleven. En de brieven van Paulus, die was eerste wat verscheen. Omdat hij gewoon gedacht had, ik moet die mensen helpen. Nu moeten ze verder. Nu moeten ze leren. Het oude is voorbij. Wij hebben een nieuwe ervaring van Gods geest. En zo moet je verder gaan. En daarom zijn de brieven geschreven aan de kerken. En later, een aantal jaren later, zeiden mensen, ja maar alles wat Jezus gezegd heeft, de woorden van Jezus, die moeten wij ook gaan optekenen. En de geschiedenis van Jezus moeten wij gaan optekenen. En een van de personen die met Paulus meegereisd heeft, Lucas, hij was een medische dokter. Geen dominee, geen theoloog. Hij dacht, hé,
Ik moet het verhaal nauwkeurig gaan opschrijven voor mijn vrienden die niet wisten hoe dat ging. En hij heeft zo'n verhaal opgesteld over het leven van Jezus. En toen heeft hij een verhaal opgesteld over hoe Paulus de wereld inging en hoe de kerk ging groeien. En dat is het boek Handelingen. Maar alle andere boeken hierin heeft alleen maar één doel. En die zegt, joh, nu heb je een nieuw leven. Stop met gaan naar de hoeren. Je hebt nu een nieuw leven. Ga nou niet meer de mensen oplichten. Je hebt een nieuw leven. Ga niet meer stelen, maar werk met je handen dat je kan uitdelen aan anderen. Niemand heeft het van tevoren gezegd. En daarom hebben wij de boeken. Maar, daarom zegt hij ook, hoe ga je leven? En een van de dingen wat hij gezegd heeft, is bedroef de geest van God niet. Voor mensen die tot geloof gekomen zijn, is dit heel belangrijk. Nu moet je op een andere manier gaan leven. Laten we daarover lezen met elkaar. We lezen in Efeze, en ik ga niet de hele brief lezen, maar je kunt het hier, ik heb een makkelijke vertaling genomen, zodat je het goed kan begrijpen. Paulus zegt in het Efeze, als je je Bijbel bij je hebt, Efeze, de brief van de apostel Paulus aan Efeze, hoofdstuk 4, vanaf vers 29. Hij begint met vloek niet meer. En nog andere woorden. Waarom schrijft hij zulke dingen? Want mensen zitten in de kerk en dan denken ze, oh, oh. Nee, zo was dit. Mensen snapten het niet. Hij begint, hij zegt, laat er ook geen vuile taal uit je mond komen. Dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, opdat mensen daardoor geholpen worden en het mensen goed doet, zodat ze genade ontvangen. Doe de Heilige Geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor u tot de dag dat van de volle, dat de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede, haat uit uw leven weg. Vloek niet. Maak geen ruzie. Denk je dat het een goed woord is? Maak geen ruzie. Huh? Wie kan dat in zijn zak steken? Oké. Beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God u uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Kun je zien, het is heel praktisch gericht op mensen die zeggen, hey, nu moet je anders gaan leven. Het oude is voorbij gegaan, er is een nieuwe weg, je moet anders gaan leven. Hij zegt op een andere plaats, en dan is het wat meer geestelijk, hij zegt, verblijd je, dat is in Thessalonicense 5 vers 24, verblijd je te alle tijden, bid zonder ophouden. Sommigen gaan zeggen, hoe kan je dat nou doen? Dat is weer het beeld van bidden. Heel veel van ons hebben een beeld van, of zo doen, of zo doen. Ergens in de Bijbel zegt het, vouw de handen samen en bidden. Hoe deden de Joden dat? Hoe baden zij? Ze heften hun handen op. Daarom zegt Paulus, ik wil dat mannen overal op elke plek bidden met opheffing van heilige handen. Maar weet u, hoe kwam het dat wij zo bidden? Iedereen stond zo en het was ergens en de jaren 1200, 1300, dat de priesters zagen dat de boeren en de mensen vieze handen hadden. En de vertaling, ik wil dat mannen overal bidden met heilige handen, is ook vertaald in de Latijnse vertaling met schone handen. Ze, oh, God kan niet blij zijn met die mensen met de eelten en die vieze handen. Laten ze nou maar zo bidden en dan alleen de priesters met hun handen omhoog. En zo is het gewoonte geworden. Het is niet de verkeerde gewoonte. Maar als dit al beeld is van bidden die je hebt, is dit niet een goed beeld. Maar hij zegt, bid altijd door. Ja? En dan zegt hij, Dank onder alles, want dat is de wil van God en Christus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Onthoud je van elke vorm van kwaad. Het beeld dat hij hier geeft is dat wanneer de geest gaat werken, is het als een vuur dat in je begint te branden. En hij zegt, jij kan het blussen. Niet een ander. Jij kan het uitdoven en jij kan het blussen in je leven. Jij kan ook, vorige plaatje even terug, Tobias. Wij kunnen ook de geest verdriet doen. Bedroeven. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan beseffen, hoe doe je dat? Hoe kan je dat voorkomen dat je dat kan doen? Nou, vanuit de gedeelte die wij gelezen hebben, moeten we ontdekken dat heel veel mensen in het verleden hebben het gedaan. Gaan we verder. Je moet erkennen, hoe werkt het nou? Wanneer begin ik de Heilige Geest te bedroeven? En het eerste wat er gebeurt met mensen, is ze trekken zich terug. Ze hebben een geweldige ervaring met God gehad. Ze waren blij. En dan gebeurt er iets. En dan wil je niet dicht bij de anderen komen. Dan trek je je terug. En dan heb je afkeer van andere mensen. Je keer je eigenlijk van mensen af. En dan ga je mensen ontwijken. Dat is een heel merkbaar beeld van wanneer het fout gaat. Als je mensen niet meer onder ogen wil komen. Mensen die samen met je de cursus gedaan heeft. En het eerste wat je bemerkt is wanneer mensen zich schuldig gaan voelen. Of ze hebben iets verkeerd gedaan. Is dat ze terugtrekken. Of dat ze even, ja maar. En dan komen ze onder veroordeling. En dat is heel gevaarlijk. Maar dan zijn het oplopende stappen. De schrift spreekt erover. Bedroef de geest van God niet. Doof de Heilige Geest niet uit. Weerstaan de Heilige Geest niet. Maar vanmorgen willen wij stilstaan bij bedroef de Heilige Geest. De Bijbel zegt, wanneer wij volharden in onze zonde. Wanneer wij zeggen, ja maar ik ben nou maar eenmaal zo. En ik kan niet anders. Ik ben nou maar zo. Dan verharden wij eigenlijk ons hart. Een van de mooiste voorbeelden in de Bijbel vind ik van de twee mannen, Johannes en Jacobus. Die waren broers, die waren vissermannen, die hadden een grote vissersbedrijf. En die waren ook gewoon een beetje opgewonden mannetjes. Jezus gaf ze de bijnaam, zonen van de donder. Nou, wanneer krijg je bijnaam zoon van de donder? Je legt je hand zo op zijn been. Wat dacht jij, Marieke? Wanneer krijg je bijnaam zoon van de donder? Als je een kort lontje hebt. Dat is een mooie uitdrukking. Een kort lontje. Met andere woorden, zodra je iets doet en niet in wil, dan krijg je gewoon donder. Zo was Johannes en Jacobus. Op een moment baden zij de vuur uit de hemel. Want ze hier moeten wij bidden dat die mensen doodgaan. Het Jezus zegt, je weet niet welke geest er in jou werkt. Maar het is niet de Heilige Geest. Simson wist niet dat de geest van God van hem was weggegaan. Johannes is veranderd. Hij werd later de apostel van de liefde genoemd. Zo van de zoon van het donder naar een man van liefde, dat is een weg, of niet? Nou, als zo iemand kan veranderen, dan kan het gebeuren. Iedereen van ons kan veranderen. En je kan of veranderen ten goede, of je kan veranderen ten kwade. Maar de vraag is, waar kies je voor en wie laat je je veranderen? Er staat in de Bijbel, Simson die ontving heel veel kracht van God, deed hele grote dingen, maar hij wist niet dat de geest van de Heer niet meer bij hem was. Saul ging nog door, hij was koning, hij ging oorlog voeren, maar hij wist niet dat God van hem wegging, dat God hem verworpen had. En zo kan het ook gebeuren in onze leven, dat we op het punt komen dat God ons al lang verlaten heeft en wij gaan nog door op de oude trant. En zo kan het ook gebeuren in de geschiedenis van de kerken. En zo is het gebeurd in Oud-Israël. Ze hadden grote diensten op de zondag, op de Pinksterdag, een Godsgeest kwam en die landde in de bovenkamer. Ja, maar ze kwamen toch daar samen in de naam van God. Ja, maar de geest van God was op een andere plaats. En dat is zo belangrijk dat wij aanvoelen, dat wij weten waar is Gods geest nu mee bezig. En dat wanneer er winden van verandering van Gods geest over de wereld komen, dat wij de zeilen van ons hart zetten om de wind van de geest op te vangen. Maar laten we kijken, hoe kan je de Heilige Geest bedroeven? En daar heb ik uit de schriftgedeelte heb ik 3 dingen gehaald. En Paulus schrijft het binnen de context. Hij zegt, wat spreek je? Wat koester je? Wat geef je door? Als je even teruggaat naar de tweede dia. De tweede. Dat over de schriftlezing. Ja? Hij zegt, laat er geen vuile taal uit je mond komen. Zeg op de juiste moment. Hij zegt, doe niet iets uit wrok of woede. En wees in plaats daarvan vriendelijk liefdevol. Kun je zien, hij schrijft daarover. En hij haalt er 3 dingen uit. Jan Sjoerd heeft vorige week gezegd, ja, hij weet niet hoe krijg je 3 preken of zoiets. Hij heeft het nooit geleerd. Als je weer teruggaat naar die 3 punten. Dit staat in de schrift. Soms zijn er 5 of 6 punten. Maar voor mijzelf is het makkelijk als ik 3 of 4 of 5 of 10 punten heb. 10 punten heb. Want dan kan ik voor mezelf, kan ik het. Dan heb ik ergens om het dan vast te hangen, want ik heb 10 vingers. 3 is makkelijker. 5 is ook nog aardig. Maar als dit bij 12 of 17 komt, dan raak ik het kwijt. Ja? Maar 3 dingen wat voor mij de schrift naar voren komt. Wat spreek je, wat koestert je, of wat heb je in je hart en wat geef je door? Goed, laten we kijken. Wat spreek je? Hij zegt, je kan door je spreken, kan je de Heilige Geest bedroeven. Hij zegt, geen vuile taal komt uit je mond. En wat bedoelen wij met vuile taal? Het is niet alleen vloeken, maar als er constant suggestieve talen, seksueel getinte uitspraken of uitdrukkingen. Dan bedroef je de geest. Als we kijken naar televisieprogramma's. Als daar nou iemand is, ik heb nu al een aantal keren en zei, oh, dat was zo grappig, het was zo leuk. En dan kijk ik 5 minuten, soms 10 minuten. En dan denk ik, ik heb genoeg gehad. Want al wat ik hoor, is seksuele insinuaties, suggestieve taal. En ik ga namen noemen, Paul de Leeuw. Ik kan niet, als ik daar naar luister, dan binnen de kortste keren, dan heeft hij weer en dan weer iets en weer iets. En dan denk ik, ik begin mezelf vies te voelen. Waarom? De Bijbel zegt, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En daarom moet je zelf bij jezelf nagaan, waar spreek ik altijd over? Nou, ik weet wel een beetje waarover ik altijd begin. En dat is lekker eten. En ja, dat vind ik moeilijk. Maar als die dit constant hoort, en daarom zegt de Bijbel, als de vrienden van jou, of als programma's, of dingen wat je kijkt of luistert, steeds daarmee te maken hebt, let erop. En ga anders spreken. Verander. Want anders kan het dat je dat gevoel, de nabijheid, de geest van God kwijtraken. Hij zegt, spreek opbouwend. De juiste woord op de juiste moment. Iets opbouwends, dat mensen daar wat aan hebben, als ze het van je hoort. Dat mensen daardoor gebouwd worden. Je kan de Heilige Geest bedroeven door hoe je spreekt. En weet je waar gebeurt het meest? In mijn relatie met Magda. De manier waarop ik met haar spreek. De manier waarop ik met anderen spreek. Ongeduldig of zoiets. Ja, niet nou. Ik heb nu geen tijd. Onmiddellijk. Dan kan je het voelen. Ik kwets jou. En ik bedroef de geest. De toon waarop ik dingen zeg. Ze zeggen het is de. Wat de muziek maakt. De toon die de muziek maakt. Hoe heb ik geleerd om te spreken? Hoe heb ik het van huis uit gekregen? Hoe spreek ik tegenover mijn vrouw? Hoe spreek ik tegenover mijn kinderen? Ik heb, toen ik nog niet zo lang in Nederland was, in een kerkraadsvergadering, zo hard op de tafel geslaan dat ik een botje in mijn hand gebroken heb. Kort lontje. Nou, omdat het zo zeer deed, heb ik dat ik het niet meer deed. Maar aan de andere kant heb ik ook te ver soms laten doorgaan en mensen over me heen laten komen. Maar iets wat mij enorm heeft aangesproken, is dat de Bijbel zegt in Jacobus, de woede van een man bewerkt geen gerechtigheid. De woede van een mens betekent, dit bouwt niet op. En daarom komen we weer terug van, hoe spreek je, wat spreken wij? Wij kunnen dus de Heilige Geest bedroeven door wat wij spreken. Let eens goed op wat uit je mond komt. En dan komt het altijd weer terug, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Waarover spreek jij het meest? Ik spreek vaak over rugby. En ik spreek vaak over eten. En wat moet ik dan doen? Dan moet ik daar soms verandering aan brengen. Nou, soms dan ga ik vasten. Maar weet u wat gebeurt? Dan gaan sommige mensen... Wat betekent vasten? Dat betekent om je te onthouden aan eten en richten op God. Ik vind het heel moeilijk. Als ik vast, dan zie ik... Zo'n bord met eten. Als je over de weg rijdt, dan zie ik McDonald's en ik zie zo'n hele grote Big Tasty staan. Met sommige mensen die krijgen beelden, krijgen visioenen en dromen van God als zij vasten. Ik heb het echt eigenlijk nog nooit gehad. Vooral niet tijdens het vasten. Al wat ik denk is, oh, ik kan ze soms zien liggen op het bord, weet je, zo'n... Zo'n steak met zo'n kleine dunne vetrandje daar. Zo'n lekker gebakken met van die aardappelen die zo stomen, weet je. Met worteltjes en groenten daarbij. En dan na de tijd, dan wacht daarop je een lekker kopje. Ik zie het voor mij. En dan moet ik belijden, Heer Jezus, ik hou van lekker eten. Maar ik vast, want ik hou meer van u. Ik wil u de eerste plaatsen. Ik zie beelden van al die dingen, maar mijn hart gaat meer uit naar u dan dit. En dat moet eigenlijk de houding zijn. Wat is er in je hart? Waar spreek je het meest over? Hij zegt nog verder. En nou wil ik, dat is, wat is er in je hart? Wat spreek je? Wat koester je? Wat is er in je hart? Wat leeft in je hart? En daarom zegt hij heel belangrijk, doe alle wrok. Alle woede en haat uit je leven. En het zijn drie hele gewichtige woorden. Ik moet eigenlijk gaan kijken naar mijzelf en mijn hart onderzoeken. Van wat is daar in mijn hart wat nog pijn doet naar mensen toe? Wie is daar dat ik niet graag zou willen tegenkomen? Zo, one-on-one in de supermarkt of op straat. Of ergens. Is daar iemand van wie ik zeg, nou even, liever niet. En dat is het. Waarom wil ik zo'n persoon niet mee tegenkomen? Is dit vanwege wrok of woede? Heeft zo'n persoon mij pijn gedaan? Dan moet ik er werk van maken. Dan moet ik ook gaan kijken naar mijn pijn en wie mij pijn gedaan heeft. En dan moet ik ook daarmee naar Jezus toe gaan en zeggen, Heer Jezus, u hebt aan het kruis, heb je alles gedragen wat wij als mensen ooit kunnen meemaken. Uw beste vrienden heeft u verraden. Heeft u weggerend. En u laat de stikken die nacht. Jezus werd naakt, werd hij tentoongesteld, opgehangen, gekruisigd. De religieuze leiders hebben op hem gespuugd. Hij heeft goed werk gedaan, hij heeft mensen genezen. En dat ze hem uitjouwden en zeggen, nou ja, genees jezelf. Dat heeft hij alles genomen. Hij heeft eigenlijk al de wrok, al die bitterheid, al die pijn, heeft in hemzelf gezogen en heeft het meegenomen en heeft het gebracht waar het hoort, in de hel. En hij is opgestaan uit de hel. En hij heeft getriomfeerd. En door het kruis is daar verandering gekomen. Zo, wat is daar in jouw leven waar er beledigingen zijn, haat of wat ook al, en breng dit. Met andere woorden, hij zegt dan verder, vloek niet. Want vanuit de pijn, vanuit de moeite in je hart, ga ik vloeken, ga ik reageren. Want ik reageer op mijn pijn. Vanuit die onzekerheid en de moeite ga ik ruzie maken, ga ik mensen beledigen. Snap je hoe dit werkt? Als ik een plek heb waar ik pijn gedaan is, dan probeer ik het te beschermen. Ik heb eens een keertje een ding door mijn hand gaat, door mijn pols heen. En nog jaren later, als ik mijn hand heel vaak gebruik, dan ineens dan ging het stram worden, dan ging het pijn doen. Nou wil je het eigenlijk ontwijken. Met andere woorden, je wil je hand sparen, je wil het beschermen. En zo zit het met pijn in je lichaam. Maar zo zit het ook met pijn en krassen op je ziel. En wanneer mensen je pijn gedaan heeft, dan reageren wij vanuit die pijn. En daarom zeggen boekvertalen, maak geen ruzie, beledig elkaar niet, vermijd alles wat daarmee te maken heeft. En ik ga kijken naar mijn pijn en wat het gedaan heeft. Ik ga kijken naar die beledigingen, waar komt het vandaan? En ik breng het naar het kruis. Want wat ik toelaat in mijn hart, kan de Heilige Geest bedroeven. De manier waarop ik ga denken over mensen. En ik weet hoe dit werkt. Sommige mensen, dan kan ineens kan het in je gedachten komen. Weet je, ze hebben mij dat geflukt, die eikels. Ken je dat? Ja? Oké. En dan betrap ik mij dat ik daar zo denk. En wat ga ik daarmee doen? Om heel bewust, heel gefocust te zijn. Heer, dat gevoel heb ik. Ik zou hem echt in elkaar willen rammen. Maar ik geef het aan u, want u zegt mij komt de wraak toe. U zal rechtvaardig oordelen. Begrijp je? Om het niet te laten zitten in mijn hart, maar eigenlijk mijn eigen gevoelens en die pijn en de moeite te verraden naar Jezus toe. Om een klikspaan te worden van die dingen die ik voel en ik ervaar. En ik ga mijzelf verklikken aan Jezus. Ik ga een klokkenleider worden. Huh? Naar Jezus. Om te zeggen, dit voel ik en dit ervaar. En als ik dat doe, dan komt er ruimte. Dan komt er ook ruimte voor de geest. En dan komt er ontspannenheid en vreugde. Zo belangrijk die dingen. En de laatste is, wat geef ik door? Hij zegt, wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Met andere woorden, kies daarvoor. Kies daarvoor, want wij kennen onszelf. Wij weten hoe wij reageren. Kies daarvoor om te veranderen en anders om te gaan. Hij zegt, vergeef elkaar zoals God uw zonde vergeven heeft om wat Christus voor u gedaan heeft. Christus heeft bewust jouw ziekte, je zwakheid, je zonde op hem genomen en vergeef de mensen. En dat is een voortdurende proces, dat is niet in één keer klaar. Want net zodra je een goede weekend of wat ook al gehad hebt en dan ineens dan komt het en dan denk je, die rot. Eikel. Ken je dat? Ja. Of zeg je iets anders? Hm? Ik gebruik wel een, ja. Ik gebruik maar het woord eikel, want ja, die kan je ook gebruiken om weer te planten. En daar kan een goede boom van groeien. Maar ik bedoel wat anders. Snap je, maar om dit te nemen en mijzelf niet te gaan excuses. Ja, maar ik heb reden. Als je nou denkt, als je weet wat ze mij geflikt hebben. En niet daarachter te schuilen.
maar iedere keer te vergeven zoals God mij in Christus vergeven heeft. En iets van het leven van een geest wat ik geproefd heb door te geven. Want als ik die dingen toelaat, dan praat ik anders. Maar als de geest van God de ruimte krijgt, dan wordt het zoals een stroom water. De Bijbel zegt, wie in Christus gelooft, zal in zijn binnenste zal er een stroom van levend water komen. Een rivier. Maar het begint altijd bij een klein dunne stroompje. En wij moeten naar gaan wandelen. Iedere keer wat meer en meer. Ruimte geven voor de geest. Om ruimte voor de geest. Om dit wat ik geproefd heb, te gewoon te delen in alle eerlijkheid. Wetende. Wij kennen toch wel elkaar. Iedereen hebben wij gebreken en moeites. Iedereen van ons raken teleurgesteld. Wij stellen elkaar teleur in het huwelijk. Wij stellen partners stellen we teleur. Maar om te zeggen, ondanks dat ga ik de geest de ruimte geven. Wij hebben zulke geweldige dingen gezien van de Heilige Geest. En God wil door ons heen gaan werken. De geest wil je van binnenuit veranderen. Dat je echt gaat leven zoals God het wil. Maar weet je, dat is het ontspannende. Dan hoef ik mezelf niet te verdedigen. Hij zal het voor mij doen. Dan hoef ik niet die pijn van mezelf te dragen. Hij heeft het gedragen. Dan hoef ik mij niet anders voor te doen. Want ik ben veilig bij hem. Hij houdt van mij zoals ik ben. Maar hij houdt te veel van mij om mij zo te laten staan. Zullen wij samen bidden? Vader, wij willen bij u komen in de naam van Jezus. En ik nodig u, kom o Heilige Geest van God. Kom en wees nu welkom. Broed over ons en geef ons genade dat we het mogen herkennen. Waar spreken wij over? Hoe spreken wij? Waar luisteren wij naar? Wat is dit wat wij toelaten en steeds naar kijken? Ik bid u, kom met uw krachtige genade. Laten wij ontdekken wat wij koesteren in ons hart, die verborgen pijn en moeite. En een verdriet. Kom met uw krachtige genade, Heer. En wat geven wij door? Wat wil u door ons heen uitdelen aan anderen? Want u hebt ieder mens omhoog, op oog. U wilt iedere mens gebruiken. Niemand is daar dat u niet van houdt. Dat u niet tot u wilt trekken. Dat u niet wilt en kan gebruiken. Omdat hij zo verlangt dat wij succes zullen hebben. En slagen in alles wat we ondernemen. U wil zo graag dat ons weg alleen maar omhoog mag gaan. En dat wij succes zullen hebben. Daarom bid ik u, kom o Geest van Christus. Wees nu welkom. Ik bid u, kom met uw genezende kracht. Voor alle pijn en alle moeite is geestelijk, maar ook voor lichamelijke pijn. Wil we houden van gebed aanhouden? Is er iemand die pijn in zijn rug precies midden achter, tussen de hier ongeveer? Is daar iemand die pijn heeft daar en een al geruime tijd pijn heeft, die zit vanmorgen. Is daar iemand? Kom maar. Kom maar, Lucinda. Jij hebt pijn? Ja? Op dit moment ook?
Ja.
Oké. Okay. Even net vragen. En als wij dan bidden voor iemand, strek gewoon je hand uit en vraag ook dat God met zijn kracht zou komen. Vader, in de naam van Jezus bidden wij nu voor haar. En wij bestraffen de pijn. In de naam van Jezus. Bestraf in die pijn en wij spreken herstel en genezing. Maar ook alle woorden die achter haar rug gezegd is. Om haar pijn te doen. Die binden wij, verbreken wij nu. Nog meer, hier. Ervaar je wat, Lucinda?
Het wordt heel lekker warm.
Wordt het warm daar? Oh, Heer, wij eren u voor wat u doet. Ga gewoon door en herstel nog meer, hè. Oh, nu komt het een hele stroom, hè? Ja, je voelt het gewoon ook. Oh. Voor diegenen die nog nooit zoiets gezien hebben of meegemaakt hebben, doe maar je ogen open en kijk. Je zal zien dat haar hand begint te trillen en te schudden als Gods kracht die door haar heen gaat. En hoe voel jij?
Beter.
Hmm?
Voelt geweldig.
Voelt het geweldig? Ja. Voelt beter, ja? Ja. Voelt warmte dan? Ja. Oké, nou prijs uw naam. Wij eren u, Heer Jezus Christus. Is er nog iemand die misschien pijn heeft er achter op de rug? Hmm? Ja, ga maar zitten. Geweldig, dank u. Nog iemand? Iemand die aan de rechterkant, dus toch rechts, pijn heeft in de rug. Ja, iemand? De schouderblad.
Ja?
Ja? Jij ook?
Ja.
Nou. Jullie komen, gewoon binnen. Jullie ook je handen en je harten uitstrekken en vragen, Heer, kom met uw krachtige genade in de naam van Jezus. We eren u, we bidden u om uw kracht, Heer, in Jezus' naam. Nog meer. En wij spreken herstel uit in Jezus' naam. Nog meer, wat voel jij?
Ja, warm.
Warm? Ja? Daar op de plek waar ik ben?
Ja, onder andere.
Onder andere ook. Heer, ga door met jouw krachtige raden. Nog meer. Nog meer. Vul hem. Raak hem aan. Oh, nog meer, Heer. Nog meer. Kunt u zien wat met hem gebeurt? Kun je zien hoe hij staat te trillen? Lijkt alsof hij onder stroom staat. Je achter zit en je zegt, ja, ik wil het graag dichtbij en goed zien, dan mag je ook naar voren komen. Vader, wij eren u voor uw werk en voor uw krachtige genade en wij bidden u herstel. In Jezus' naam nog meer, Heer. Stroom met uw kracht, Heer, nog meer, nog meer. Ja, hoe voel je je schouder nu?
Normaal
eigenlijk. Is dat nog pijn?
Niet echt heel erg.
Niet echt heel erg. In Jezus naam spreken wij herstel en genezing. Kom nu. In de naam van Jezus. In elke macht, elke ziekte. In Jezus naam breken wij nu van je. Ja? Hoe voel je het nu? Voel eigenlijk helemaal niets meer. Oké, nou prijs weer.
Ja? Ja, ik heb niet zo veel last van.
Oké. Ja? Oké, nou prijs uw naam. Ja. De, iemand die last heeft van de rechteroor.
Leo.
Wie? Leo. Oké, nou kom. Dan zullen we nog. Vader, wij bidden u in de naam van Jezus, wilt u komen met uw kracht nu over Leo. Zijn er mensen met tintelingen in de handen? Ja? Vader, ik bid u om uw genezende gaven nu in de gemeente. En ik bid u, kom met uw kracht en we bestraffen elke pijn, elke doofheid, elke onvermogen om te horen in de naam van Jezus. En wij breken het over je leven. En wij bidden u om uw herstel, Heer. We bestraffen ook je eczeem. Kom met uw kracht, Heer, nog meer. En raak hem aan en herstel. Nog meer, hè? Nog meer. Hoe voel je nu, Leo?
Ontspannen,
ja, maar in jouw oor?
Ja, nu, vandaag doet het niet zoveel zeer, maar het is heel gevoelig voor koude wind buiten. En dan krijg ik heel vaak hoofdpijn en kramp in mijn rechterhoofd.
In de naam van Jezus bidden wij en wij bestraffen het. En wij bidden, ik kom met uw kracht door je. En herstel, nog meer. Nog meer, hè? Prijs uw naam. Herstel, Heer. Elke onvermogen om te horen, elke last en moeite, bestraffen wij nu. Alles wat hem opgelegd is, elke juk, binnen wij verbreken het, Heer. En wij bidden u om herstel, om genezing. In Jezus' naam. Halleluja. Prijs uw naam, amen. Goed, lijkt het eng? Wie vindt de dood eng? Wie vindt de dood eng? Niet? Oh goed, God kan genezen, God wil genezen. En als je behoefte hebt, als je nog gebed wil, mag je ook nablijven. Er is ook een gebedsteam om voor je te bidden. Maar koester die werk van de Heilige Geest. God is een goede God. En je mag veel meer ervaren en ontvangen van de Heilige Geest dan dat je ooit kunt bidden of beseffen. Gods genade, Gods zegen is zo groot en rijk. Er is oneindig veel meer. Drie woorden. Oneindig veel meer. Heeft God beloofd voor een ieder die gelooft. Oké. Vader, wij dragen onszelf aan u op. En elk een van de bezoekers in ons midden vandaag. Wij dragen ook de dienst vanavond aan u op. En wij bidden u. Dat u door uw geest zal broeden op ons leven. Dat wij zullen ontdekken. Waar luisteren wij naar? Wat spreken wij? Dat wij zullen ontdekken. Wat koesteren wij in onze harten? En wat geven wij door? En dat wij daarin en alles geleid mogen worden door uw geest mogen groeien. Opdat uw geest mogen werken en blijven werken. En tot uw doel mogen komen met een ieder en elk van ons leven. In de naam van Jezus bidden wij dat. En wiens naam elke knie zal buigen. En elke tong belijden dat hij Heere is tot lof en tot eer van God onze Vader. Amen. Goed, wij gaan nu onze slotlied.